Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, wat is de gekste plek waar je wel eens hebt gekookt?
Ik denk dat de gekste plek waar ik wel eens heb gekookt de kleedkamer van een gymzaal is.
Van welke gymzaal?
Ja, de gymzaal van mijn middelbare school.
Ah ja.
Wij organiseerden toen het kerstdiner. Hadden het illustere plan opgevat om voor 200 man te gaan koken op school. En daar was natuurlijk geen keuken, dus dat hebben we vanuit de gymzaal gedaan. Want dat was de plek waar het meeste water goed voorhanden was.
Ah, okay. En was het een succes?
Het was een groot succes. Het was niet warm, maar het was wel een groot succes.
Schaf de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok. Deze aflevering gaat over keukenontwerp. En dat was een onderwerp waar jij, Jeroen, het graag over wilde hebben. En leg uit waarom.
Ja, ik wil het daar graag over hebben, omdat het een heel erg onderschat onderdeel is, denk ik, van zelf koken. Maar in een slim ontworpen keuken kook je sneller, beter en met meer plezier. En bovendien, als je zelf een goed ontwerp maakt, hou je regie bij de aanschaf. Dan laat je niet leiden door leveranciers en hun belangen, maar dan krijg je iets wat bij jou past.
En dan voel ik ook wel een beetje aan dat het dan wat goedkoper is.
Ja, dat kan het zijn, maar in ieder geval past het meestal beter. Ook omdat vooral voor keukenleveranciers, hobbykoks, daar zijn ze vaak niet op ingericht.
Ja.
Dat hobbykoks hebben toch vaak specifieke wensen en eisen die keukenleveranciers niet helemaal kunnen begrijpen. De goede niet te nagesproken, maar vaak zijn toch je wensen en eisen en gebruikspatronen zo afwijkend dat je echt meer van de regie zelf in handen moet nemen.
En hoe gaan we het dan aanpakken? Hoe kan je dan voor een hobbykok de juiste keuken selecteren en bedenken?
Ja, wat ik eigenlijk wil doen is even door dat proces heen gaan. En dat begint met hoe je je wensen formuleert. Dat begint met het goed onder woorden brengen van wat jij nodig hebt in je keuken. Wil ik het even hebben over hoe je kan denken in zones en de driehoek.
Ik ben heel benieuwd.
Ja. Dan pas gaan we het hebben over apparatuur. Oh, en tenslotte over materiaalkeuze.
En wat bedoel je met materiaalkeuze dan?
Materiaalkeuze is voor, wat voor werkblad je neemt, wat voor soorten kastjes je neemt. De materialisatie.
Nou, ik ben benieuwd.
Ik zie al een fles klaarstaan, Jonas.
Zeker weten.
Inmiddels doen wij om en om een drankje. En jij hebt iets meegenomen. Het is een grote fles. Er staan twee bierglazen naast. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt meegenomen.
Ik zal hem eerst even openmaken. En inschenken.
Jonas heeft een grote fles, formaat wijnfles, maar het is duidelijk bier. Doet me een beetje denken aan de ginger bierflessen van Fentimans, zeg maar. Zo'n bruine fles met een hobbeltje in de rand. En daar schenkt hij nu twee glazen uit in. En daar komt een amberkleurig licht troebel bier uit.
Ja, ik heb het nog niet gedronken, maar...
Wat is het?
Het is, wat we gaan drinken, is het beste speciaal bier van 2020.
Ja.
Gewonnen, hebben goud gewonnen op de Brussels Beer Challenge. En we drinken Gelders Graangeluk uit Wageningen. En dat is gemaakt door een stadsbrouwerij in Wageningen. En samen met een oud journalist, Marcel van Silfhout, die een heel sympathiek project gestart is in de buurt van Wageningen. Mm-hmm. Om namelijk zelf zijn graan te gaan verbouwen, maar op een hele oude manier die beter voor de natuur is. En een van de dingen die ze maken zijn broden, maar ook het bier. Dus, en het is een dubbel graanbier. Het is van twee granen gemaakt, zomergerst. En dat is het leuke, wat ze dan een zeldzame Veluws kruiprogge. En dat hebben ze uit een zadenbank gehaald.
Oh, wat cool.
En het is helemaal ecologisch. Met boeren samengewerkt. De schapen gaan er overheen. En dus ook kan je dus fantastisch bier mee maken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga naar een slok. Ja, dat vind ik wel lekker.
Ja, het is een... wat ik proef, het is wat ik zei, de kleur is licht troebel. Amberkleurig. De geur is duidelijk, zeg maar, die van een blond bier. Dus je hebt een duidelijke gist. Je ruikt het gerst, je ruikt roggen en je ruikt ook de gist. En het heeft in de smaak, is het dan...
Het is een beetje een soort mix tussen een wat steviger biertje, dus een wat robuuste smaak, maar ook wat frisser, hè?
Ja, het heeft niet dat zoete wat veel blond heeft.
Nee.
Het doet mij het meest denken aan een blondachtig bier met een mooie bittere aftronk. Niet te sterk schuimend.
Het heeft ongeveer 6,2% of zoiets, mm-hmm. wat erop staat.
Ja.
Nou, dat is echt voor de mensen die... het is echt een ontzettend leuk initiatief. Het werd me getipt door een vriendin van mij.
Ja.
Die helpt ze met wat bekender worden.
Ja.
En toen vroeg ik van, nou wat leuk, dan wil ik er aandacht aan besteden in de podcast. En zei ze, ja, ik weet niet of het lukt, want het is allemaal op.
Het is allemaal op?
Ja, dus hebben we die prijs gewonnen en ze hebben ze onwijs veel aanvraag gekregen.
Ja.
En, maar als je naar de site gaat, graangeluk.nl,
mm-hmm.
en daar zie je een heel verhaal over de hele filosofie erachter, de graanvelden. Een supergoed filmpje over waar dat wordt uitgelegd. En ook dus brood maken ze mee. Dus ik heb nog wel met haar overleg gehad. En dan kijken we even of we dat verder een keer kunnen doen. Ze hebben natuurlijk ook een mail gemaakt.
Ja.
Alleen er staat een hele grote industriële zakken. Dus die kon ons niet echt makkelijk voor ons meenemen. Maar misschien als luisteraars het interessant vinden. Dan kunnen we eens kijken of we daar mail van graangeluk kunnen doen. Het is echt, en wat hij dus ook zegt is dat alle tarwe die we eigenlijk gebruiken in Nederland, mm-hmm. komt uit het buitenland.
Ja.
Het is allemaal industrieel. En als je echt in verdiept in die wereld, dan is het best wel schokkend eigenlijk. En zij proberen dit. Het is nu een succes geweest. Het is ook een crowdfunding project. Dus je kan het bier ook nog online kopen. Of, en dat leek ons leuk, want we hebben namelijk 2 flessen gekregen. Eentje drinken wij nu op. En andere willen we graag aan de luisteraar geven. Dus ga naar de website. Vul het formulier in. Laat weten dat je het wil winnen. En dan kiezen we een winnaar.
Ja, wel voor de mensen die zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
Dat hoort erbij, ja.
Dat hoort erbij. Goed. Jonas, terwijl wij nog even van dat biertje drinken, wat heb jij meegemaakt afgelopen week?
Ja, wat ik gedaan heb is, ik heb natuurlijk, Jeroen, een kippetjes gebraden in mijn kippenovertje.
Mm-hmm.
Ja, voor de mensen die dat misschien niet weten. Ik heb van Jeroen een mooie oven gehad. Daar hebben we een hele aflevering over gemaakt. En nou, wij zijn met z'n drieën. Een hele kip is altijd net te veel bij ons.
Mm-hmm.
Dus wat ik gedaan heb met wat er over was, heb ik een bouillon van getrokken.
Ja.
En heb ik soto ayam gemaakt. Een Indonesische, is het een maaltijdsoep?
Kippensoep, ja. Ja.
Voor de kippensoep.
Mm-hmm.
Dat was nog niet makkelijk, moet ik zeggen.
Okay.
Het recept is vrij simpel.
Ja.
Je moet dus een soort van boemboem maken met geen gember, maar een ander soort.
Laos?
Ja, dat heb ik nodig. Dus ietsje zuurder is dat.
Mm-hmm.
Veel kurkuma gaat er doorheen. Maar ik denk dat ik de verhouding eerst verkeerd had. Dus het was super intens in de eerste keer.
Okay.
Maar toen heb ik het aangelengd en nu ingevroren in de vriezer. En dat is goed voor een volgende keer. Dus dat was echt voor herhaling vatbaar.
Leuk.
En verder luister ik nu naar een aflevering van een van mijn favoriete podcasts, namelijk Reply All.
Ja.
Het is een podcast die gaat over het algemeen over internetcultuur. Maar deze keer gaat het over, heet The Test Kitchen. Het is een serie. Er zijn mm-hmm. 2 afleveringen van live. En het gaat over wat er met Bon Appetit gebeurd is.
Ja, dat is nogal een clusterfuck geweest.
Ja, wat kan jij ervan herinneren?
Ja, wat ik ervan weet is dat er dit zit volgens mij vooral in de hoek van de culturele toe-eigening en ook diversiteit.
Nogal, ja.
Ja,
ja, wat er dus gebeurd is, Bon Appetit voor de meeste is een gerenommeerd kooktijdschrift in Amerika van Condé Nast, de uitgever. Adam Rappaport is daar ooit opgezet om het weer te reviven en dat weer nieuw te maken. Dat is heel goed gegaan.
Mm-hmm.
Zijn ook bekend van de YouTube-video's. Misschien kennen jullie die wel. Maar hij is, er is in de afgelopen zomer enorm probleem ontstaan omdat hij een foto van zichzelf had online gezet met een blackface. Hè, zoals, en daar is en de meeste mensen die populair zijn op de YouTube-video's zijn mensen van kleur.
Ja.
Aziatische achtergrond, African-American. En die zijn allemaal vertrokken. En het is een enorm schandaal geweest. En wat dus zo interessant is aan deze podcast, is gemaakt door iemand die bij Reply All werkt. En ze komt zelf uit India.
Ja.
En ze heeft iedereen gesproken.
Okay.
Dus ook alle witte mensen.
Ja.
En het gaat dus over Soort van, als je een oudere witte man bent, zoals ik.
En ik.
En zeker ook de mediawereld, denk ik, hier in Nederland. Het is allemaal wit.
Ja.
Allemaal wit. Het is allemaal met privileges. Ja. En als je daar dan een onderdeel van wil zijn en je bent niet wit en je bent niet uit die sociale kringen, probeer dat dan maar. En ja. Er zit een soort van, en daar schrok ik eigenlijk wel van als je daarnaar luistert, dat je toch ook denkt, ja, dat heb ik ook meegemaakt in mijn werkende leven. En dus het is een heel erg mooi gemaakte podcast, maar ontzettend interessant om te luisteren. Ook om je gewoon daar wat meer in te verdiepen. En je leert ook heel erg veel over die hele wereld. Dus daar heb ik genieten is misschien niet het goede woord, maar ik luister er echt.
Eye-opener.
Fascineert me echt.
Ja.
En als laatste, ik heb ook een sous-vide apparaat gehad en daar ben ik wat mee gaan experimenteren.
Ja.
Dus ik heb de Vlaamse gehaktbal gemaakt.
In de sous-vide versie?
Ja, ik moest iets.
Tuurlijk. Ja. Oké, cool.
Maar dan heb je meteen het probleem. Hoe ga je een gehaktbal sous-vide bereiden? Want je trekt het namelijk vacuüm om het lucht eruit te halen. Ja. Zodat het niet blijft drijven in het waterbad. Dus dat had ik online gevonden van je moet het eigenlijk eerst invriezen.
Ja.
En dan ingevroren vacuüm trekken en dan erin zetten. En dat was heel erg goed gelukt.
Hmm.
En net zoals het perfecte gepocheerde ei. Dus ik ben nog niet heel veel mee aan het maken, maar deze dingen waren al een succes.
Ja, en we hebben het er eerder over gehad. Daar gaan we ook een aflevering over maken, hè, sous-vide. Ja. Maar daar hebben wij nog even wat research tijd voor nodig.
Nou, dus wij denken zo, dit half jaar komt dat een keer van. En jij, wat heb jij gedaan, Jeroen?
Ik heb, omdat ik op dit moment zoveel bak, heb ik ook regelmatig sourdough, zuurdesem overschot over.
Ja.
Dus dat je starter voedt en dat je dan er wat van afschept en denkt van ja, wat moet ik daarmee? Nou, tot nu toe gooi je dat meestal weg. Maar als je zo vaak bakt, dan wordt dat eigenlijk best veel. Dus ik ben op zoek gegaan naar wat je daar dan mee kan. En het eerste, ik heb al verschillende dingen geprobeerd. Pannenkoekjes van gemaakt, een soort van flatbreads. Maar het eerste wat ik echt geslaagd vond, zijn sourdough discard crackers.
En wat zijn dat?
Dat zijn eigenlijk hele dunne crackertjes die je maakt van je overschot. Die maak je eigenlijk door het te mengen met een vet. Heel dun uit te spreiden op bakpapier of siliconenfolie. En of siliconenfilm. Mat, precies. En hem dan op een lage temperatuur te bakken. En dan krijg je een soort van kaascrackers of iets.
Lekker.
In die erg lekker. En daar heb ik dan daar strooi je dan nog zout of kruiden of nootjes bovenop.
Ja.
En ik heb daar voor het eerst flavored salt van Smikkel voor gebruikt.
Wat is dat dan?
Ja, Smikkel is de zoutfabriek van het zoutmerk van I Am Sparkle the Unicorn. De dame die ons ook had geholpen aan het vegetarisch vegan kaasfondue.
Ja.
En dit was ook de eerste keer dat ik een goede toepassing vond voor dat flavored salt. Want ik worstel altijd een beetje wat ik daarmee moet.
Ja.
Maar hier gaat dat perfect op. Want dan strooi je dat op die crackers en dan ligt dat er mooi bovenop. En dan geeft het een smaakcomplexiteit. Dus dat vond ik een groot succes.
Dus jouw zuurdesem starter is nu veel groter geworden. Dat je genoeg overhoudt om...
Ik betrap mijzelf erop dat ik, bijvoet om extra discard te hebben. Ja, want die crackers zijn echt buitengewoon...
Ja, leuk, daar ga ik ook over aan. Ik heb hetzelfde. Ik gooi het vaak weg en...
Ja.
Denk ik, daar moet toch meer mee kunnen.
Ja, ik heb dus gewoon een potje in de koelkast staan, dan gooi ik het gewoon bij. En als die vol zit, dan bak ik crackers van.
Nou, slim.
Ja.
Nou, dat is echt heel slim.
Ja, dus dat bevalt me heel goed. Verder heb ik een online pasta workshop gedaan bij de Pasta Academy.
Ja.
Van Sarah Puozzo, die hebben we wel eens eerder genoemd. Belgische, van Italiaanse achtergrond, met een Italiaanse achtergrond. Die gaf een online workshop ravioli maken. Was ontzettend leuk om te doen.
Vertel, hoe was dat dan?
Ja, het is natuurlijk gewoon ravioli maken. Maar het helpt, zo'n workshop helpt je wel vooral om die vragen over, laat ik zeggen, consistentie en mengen en vormen. Om daar hulp bij te krijgen.
Ja?
En wat je feitelijk deed, is praat je in een uur door het maken van garnalen raviolis. Praat je helemaal doorheen, van scratch. Dus je staat klaar met je spulletjes, met je laptop op in de keuken. En vervolgens bereid je die ravioli.
Leuk.
En krijg je feedback en je ziet ook wat andere mensen doen. Dus dat was echt vond ik ontzettend leuk om te doen.
Heb je daar nog iets van geleerd dan?
Ja, wat ik daarvan heb geleerd is dat je eigenlijk dat pasta deeg heel stug is voordat je het gaat verwerken. Veel stugger dan ik eigenlijk deed. Ik deed eigenlijk altijd veel meer water of ei bij. Maar het mag echt best wel hard zijn.
Ja.
Dat heb ik ervan geleerd. En wat ik er ook van heb geleerd is dat het eigenlijk wel charmant is als het een beetje imperfecties heeft. Dus dat je raviolis hoeven niet super strak te zijn zoals industriële raviolis. Het is juist leuk als ze met de hand gemaakt zijn. Ja, dat ze een beetje, het zijn een beetje plooitjes en rimpeltjes hebben.
Ja, leuk.
Dus het was leuk om te doen. En tenslotte hebben we een nieuwe frisdrank ontdekt. Ik heb die heb jij ook ontdekt.
Ja, het zat een doos op tafel hier.
Ja, ik zat in een clubhouse sessie.
Echt waar?
Ja. Ik,
ook, ben jij op clubhouse?
Ik zit op clubhouse.
Ben je helemaal, helemaal erbij?
Ik ben nog niet helemaal erbij. Ik zit er wel op.
Ik heb hetzelfde. Ik zit er ook een beetje op, maar ik moet nog best wel wennen aan het concept. Maar het is super interessant. Ja, het was hoe het zich ontwikkelt.
Het was een clubhouse sessie over de future of food met onder andere Gijsbrecht. En daar zat een Vlaamse tweeling in. Raisa en Joyce. En dat zijn twee dames die hebben een nieuw frisdrankmerk ontwikkeld.
Okay.
Mixers.
Dat is dit.
Ja, dat is dit.
Double Dutch.
Dat heet Double Dutch. En de gedachte erachter is eigenlijk vrij simpel. Dat het merendeel van je gin tonic of je mixer bestaat uit mixer. Dus dat mag wel goed zijn.
Ja, absoluut.
Ze hebben dus een lijn ontwikkeld met nieuwe frisdranken. En ik heb ze even een berichtje gestuurd. Gezegd, stuur eens een sampletje op. En we hebben allebei twee doosjes gekregen. Die staan hier voor ons. En ik stel voor dat we die even gaan proeven.
Oké, okay, er zijn hier twee flesjes.
Ja.
Een flesje wat, wat is het? Roze, ja. Oranje van kleur is. Een Bloody Mary.
Ja.
Soda with peppers. En zat bij Just Add Vodka. Nou, dat is interessant. Deze als eerste of die andere
ja,
als
doe
eerste?
Ja, doe die maar eerst, ja. En wat ik er leuk aan vind, is dat het een hele... Ik vind
het ruikt wel lekker.
De marketing en, het, en de hele backstory zit ontzettend goed in elkaar. De doosje ziet er mooi uit, flesjes zien er goed uit, smaken zijn heel aansprekend. Dus het heeft, ik vond het heel, ik vond het aansprekend. Ik zou zeggen, proef het even.
Ja, wat heel grappig is, ik ruik dus meteen, er staat dus pepers bij, maar ik ruik dus meteen pepers als ik het ruik.
Ja, ik ruik pepers, maar ik ruik volgens mij ook rozenwater of iets dergelijks.
Ja, maar qua smaak. De geur belooft iets anders dan de smaak. Het is best wel vlak dit.
Dat vond ik ook. En mijn verwachting bij Bloody Mary is toch meer hartigheid. En dit is eigenlijk vooral een frisdrank met wel een interessant aroma.
Want op zich, vodka heeft niet heel veel smaak van zichzelf, toch? Of wel,
Nee, sterker nog, het idee van vodka is dat het nergens aan smaakt. Hoe minder smaak, hoe beter, zeg maar.
Nou, dan had het wel iets pittiger gekund. Maar misschien is dat het nadeel... van iets wat je in de markt wilt zetten voor veel mensen. Die kan natuurlijk niet te uitgesproken worden.
Nee, ik heb er nog eentje we hebben nog eentje eruit gevist. Dat is de Cranberry and Ginger Tonic Water.
Ja?
Dus dat is eigenlijk een tonic met smaak. Goed voor gin en tonic liefhebbers zoals wij. Die gaan we ook even proeven. Want dat is natuurlijk wel... Ik bedoel, het uitgangspunt is heel goed dat het... dat je... qua mixers, dat het eigenlijk wel de moeite waard is om daar ook wat in te investeren en niet alleen goede gins te drinken. En deze ruikt.
De geur is gewoon echt ook wel heftiger steeds weer dan de smaak.
Ja.
En is het dan ook echt echte geur of is het artificiële?
Nou ja, kijk.
Kan bijna niet anders, hè?
Ik vind het zijn natuurlijk...
All natural staat erop.
Ja, all natural. Kijk, de vraag is natuurlijk hoeveel bewerkingslagen doe je met een cranberry voordat het dit wordt. Over het algemeen zijn namelijk bijna alle geuren en smaakstoffen grotendeels natuurlijk.
Maar dit is tonic. Dat is helemaal niet bitter, joh.
Nee.
Dus, of is dat dan tonic water? Of is dat, ja, ik weet niet.
Nee, het is gewoon tonic.
Dat is, ja, maar dit... Kijk, wat ik wel interessant aan vind, als je hier dit met een gin tonic zou doen, die geur voegt wel iets toe aan je cocktail.
Mm-hmm.
Dus dat doe je over het algemeen met gin tonics door er geur,
aromaten in te gooien. Ja.
En dat hoeft nu minder. Maar hij mag wel wat bitterder van mij als tonic.
Ja, ik moet zeggen dat ik over de smaken licht teleurgesteld was. Ik vind het hele product, laat ik zeggen hoe het wordt neergezet, vind ik echt mooi. En het verhaal erachter is leuk en de flessen zijn mooi. Maar als ik ze proef... had ik toch een lichte teleurstelling. Het is voor mij allemaal net niet heftig genoeg.
Nee.
Maar misschien zijn wij ook geen doelgroep.
Nee, maar ik denk wel... Ik vind het namelijk... Wat ik er interessant aan vind... Bijvoorbeeld, het is niet te zoet.
Nee.
Dat vind ik vaak het probleem met tonics.
Klopt.
Gin tonic. En vaak ook omdat er dan... aspartaan of zoetstoffen in zitten.
Ja, ik
wil gewoon liever geen aspartaan of dat soort dingen, ellende drinken.
Stevia.
Maar je had op iets meer gehoopt.
Ja, ik had gehoopt dat het iets uitgesprokener en iets ruiger zou zijn. Ik denk dat het commercieel heel slim is wat ze doen.
Ja.
Ik denk dat dit heel goed past bij mensen die net iets anders willen drinken. Ook omdat het, laat ik zeggen, als je het zonder alcohol ermee drinkt, dan heb je een alcoholische, net iets minder zoete, net iets andere variant dan frisdrank. Dan hoef
Absoluut.
Je niet de hele avond Bitter Lemon of Cassis te drinken. Terwijl als je er alcohol bij gooit, dat kan tequila zijn, of dat kan wodka zijn, of dat kan rum zijn, er staan ook tips op, dan zit je natuurlijk eigenlijk op de lijn van de hard seltzers, wat ook een grote trend is op dit moment, de hard lemonades. We hebben een nieuwe partner, Pimenton, de webshop voor foodies en hobbykoks. Het is een online speciaalzaak voor moeilijk te krijgen ingrediënten.
Van ingrediënten zoals cannaroli rijst tot gochujang, ze hebben het allemaal. Het is een Belgische club en opgericht door een foodie.
Ze bezorgen in de hele Benelux voor €3,95 en ga naar pimenton.be om te bestellen.
Voor de leden van die brigade is er 12% korting. De actuele kortingscode vind je in de nieuwsbrief. Nou, dan het hoofdonderwerp, keukenontwerp. Daar heb jij heel erg veel mee, Jeroen. Daar hebben wij het ook over gehad. En dat komt ook omdat er veel mensen dingen aan jou vragen. Hè? Wat heb jij met keukenontwerp?
Nou, dat is eigenlijk begonnen toen ik een jaar of 20 geleden voor het eerst mijn keuken verbouwde. Toen hadden wij nog een huurwoning en toen daar begon mijn keuken begon echt te wringen. En toen heb ik me erin verdiept. Daarna heb ik 10 jaar geleden heb ik het voorrecht gehad om zelf een huis te bouwen. En eigenlijk heb ik toen gewoon mijn hele huis om mijn keuken heen gebouwd.
Ja, dat is echt zo.
Ja, het is echt zo. Die keuken die was gewoon, daar was een...
Dat is ook jouw plek volgens mij, waar je altijd staat. Hè?
Het is ook mijn plek. Ja. En ik denk dat ik daar, als ik thuis ben, makkelijk 30-40% van mijn tijd daar doorbreng. En daardoor heb ik dat veel mensen vragen mij om advies.
Ja.
Ik heb regelmatig dat mensen ofwel een nieuw huis bouwen of een nieuwe keuken krijgen of gaan verbouwen en mijn vragen daarover stellen. En bovendien, laat ik zeggen, past het ook bij mij omdat het, als je het goed doet, is het een vrij conceptuele exercitie en daar hou ik van. Dat vind ik gewoon leuk.
Ja.
Ja. En jij, heb jij iets met keukenontwerp?
Nou, ik heb er zeker wat mee. Maar ik moet wel zeggen dat het nu de laatste tijd pas echt aan het komen is. Ik woon nu in een huis en daar stond een gloednieuwe keuken in. Die hebben we groter gemaakt.
Ja.
Dat bevalt heel goed. Dus denk ik een heel groot onderdeel van onze woonkamer. Maar we hebben ook wel plannen om het aan te pakken en te verbouwen. Dus eigenlijk zijn we er al wel stiekem zo een tijdje mee bezig. Dus daarom vind ik het ook heel leuk dat we het over hebben. Want dat gaat mij ook wel echt helpen in dat denken. Maar vertel, hoe pak je het aan?
Nou kijk, het begint met het onder woorden brengen van je wensen. En dat klinkt simpeler dan het is. Maar je moet een goed duidelijk beeld hebben van wat je wil met die keuken. Je moet weten wat de ruimte is die je hebt en wat je budget hebt.
Ja.
Wat je budget is, dat moet je ook echt vaststellen. En vervolgens krijg je keuzes over wat je zelf gaat doen en wat je uitbesteedt.
Ja. Oké, dus wensen. Mm-hmm. Is het dan dat je dan de uitschaling van je keuken kiest, wat voor soort keuken het is en wat voor apparaten je dan wil doen? Dat zou ik dan denken.
Nee, daar gaat het juist niet over. Daar komt het eigenlijk pas op het eind
op. Okay.
Ja.
Nou, vertel.
Het begint met de vraag is, hoe gebruik jij je keuken? Heb je een keuken, een werkkeuken, waar je heel veel in staat, waar je aan het werk bent, zeg maar? Ik heb best een werkkeuken, gewoon omdat ik daar veel aan het werk ben.
Ja.
Of is het een eetkeuken, een keuken waar je vooral wil dat mensen komen zitten en eten? Of is het echt een woonkeuken waar iedereen de hele dag zit?
Nou, zoals ik heb, ja.
Ja, dat zijn volstrekt andere keukens.
Ja.
Vervolgens ook de vraag, hoe kook je eigenlijk? Door de week en in het weekend. Dus niet alleen het avondeten, maar ook het ontbijt. Op wat voor momenten gebruik jij die keuken?
Ja.
Want daar heb je hele grote verschillen in. En dan is de vraag, wil je eten en koken samen doen? Heb je een keuken waar je zowel kookt als eet? Of wil je dat juist scheiden? En natuurlijk heb je ook beperkingen van ruimte en budget. En dat zijn de dingen die je eigenlijk in eerste instantie op een rijtje moet gaan zetten.
Oké, nou, ik denk dat het goed is om heel even te gaan naar wat jij gedaan hebt.
Ja.
Omdat dat denk ik goed helpt om... Er zijn een aantal dingen, begrijp ik heel goed. Maar een aantal dingen ben ik wel benieuwd wat je er precies mee bedoelt. Mm-hmm. Dus vertel eerst even wat voor keuzes je zelf hebt gemaakt.
Nou, kijk... Ik wilde een keuken die efficiënt door de week was. We hebben een druk huishouden. We zijn thuis met ze. Mijn vrouw en ik hebben 3 kinderen, pubers. We zijn allebei aan het werk. De kinderen gaan naar school. Dus we willen een keuken hebben waar je door de week efficiënt terecht kan. Tegelijkertijd houden we van feestjes geven en koken. En ik wilde dus grote groepen kunnen ontvangen. In mijn keuken kan ik comfortabel voor 12 man koken. Dat stelt wel eisen aan je keuken. Zeker weten. Dus dat is een belangrijk uitgangspunt.
Ja.
Verder vind ik het belangrijk om enerzijds samen te kunnen koken. Dus dat we met meer mensen in de keuken kunnen koken. Maar ik wil ook, als ik aan het koken ben, wil ik contact hebben met eters. Want als wij een feestje geven, wil ik niet die man zijn die af en toe uit de keuken komt met die schalen.
Herkenbaar,
maar wil ik eigenlijk continu contact hebben met de mensen daar. Ja. Dus ik wilde een open keuken. En ik wilde ook een keuken waarin is, als ik aan het werk ben, als ik dingen aan het neerzetten ben, ik gericht ben op de gasten. Dus naar de gasten, naar de eettafel kijk.
Ja, mij kijken ze vaak naar mijn rug. Inderdaad.
Ja, precies. Dat wilde. En wat ik verder wilde, is een stevige keuken. Want we hebben 3 kinderen en we zijn zelf ook niet heel fijn besnaard. Dus het moet gewoon, het moet tegen een steuntje kunnen. Ik wilde een moderne keuken, want ik heb een modern huis. Dus moet ik niet met rustieke... Ik had geen aanga voor een huis moeten neerzetten. En ik wil een rustige uitstraling, want omdat die in de woonkamer staat, moet het ook, laat ik zeggen, optisch rustig zijn.
Ja, dat is mijn probleem wel hoor. Want bij ons zat hij in de woonkamer. En zeker als we eters hebben, dan stapelt zich alles op.
Ja.
En dan doe ik meestal het licht in de keuken uit, dat je het minder ziet.
Ja.
Maar ja, als je geen zin hebt om meteen op te ruimen, dan kom je 's ochtends in je woonkamer en dan wil je eigenlijk weg daar. Want het is gewoon te veel troep.
Ja.
Hey, maar ik heb best wel vaak in jouw keuken gestaan en ik herken heel erg wat jij zegt. Dus ik ken hem een beetje, maar ik denk de luisteraar niet. Dus misschien leuk om heel kort op soort hoofdlijn te schetsen hoe je keuken eruit ziet.
Mm-hmm. Ik heb een L-vormige keuken. Dat betekent dat hij dus in een hoek staat.
Okay.
En daarbij is zeg maar de korte kant van de L, die is gericht op de eetkamertafel.
Ja, daar staat dus daarnaast staat de tafel en het is dan ook de woonkamer,
ja,
toch?
Precies. Ja, precies. En eigenlijk is dat uitsteekstuk, dat is de belangrijkste plek. Want aan de ene kant is dat waar mijn voorbereidingsruimte is.
Ja.
Dus daar heb ik de wasbak en daar sta ik ook te snijden.
Ja.
En tegelijkertijd heb ik daar gekozen voor een extra diep aanrechtblad, zodat ik daar bijna op horeca-achtige wijze, eigenlijk heb ik een pas. In de horeca heb je dat iets wordt bereid in de keuken en vervolgens zet je het op de pas.
Ja.
Ik zet bij mij de gerechten ook op de pas.
Ja. En dan vervolgens schreeuwen tegen iedereen.
Tegen iedereen te schreeuwen.
Hey,
ja, maar zie. Ik heb zo'n belletje, straks zo ding, 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 ding. Ja. maar ik zet de dingen daarop en soms heb ik daar ook een buffet staan. Als ik 20 of 30 man heb staan, heb ik daar een buffet staan. Ja. Dus mijn keuken is heel erg, wat dat betreft, bijna een horecakeuken. Ik heb er dus ook voor gekozen om een helemaal RVS-blad te nemen, waarin alles is ingevreesd en in verzonken zit.
Okay.
En ik heb geen bovenkastjes, want ik wilde geen bovenkastjes, want dat vind ik onrustig. Dus ik heb alles laag zitten. Ja. En dat is natuurlijk een belangrijke keuze.
En nog ergens spijt van gehad of ergens niet goed over nagedacht?
Ja, het enige wat ik eigenlijk, we hebben het hier van tevoren even over gehad en moest ik lang over nadenken. Dus ik heb dat proces destijds vrij goed gedaan. Of ik ben gewoon achteraf blij met alles. Maar nee, wat ik eigenlijk ben vergeten te doen is rekening te houden met een troepla. Want elke keuken heeft wel een la waar de zegeltjes in zitten. Absoluut. En de zakdoekjes en de, weet ik
en
veel,
de
en de bonnetjes en de huishoudportemonnee en de onderzetters.
Ja,
en alle troep die zich daar ophoopt. En daar moet je eigenlijk gewoon rekening mee houden dat die er ook is.
Ja, ja, ja.
Dus en dat had ik niet gedaan. En daardoor heb ik wat dingen anders in moeten richten. En ja, dat is eigenlijk het enige waar ik spijt van heb.
Ja, dus jij hebt een jouw keuken is aan de ene kant heb je die L-vorm, die korte kant. Maar dan loopt die vrij diep achter het huis in. Hè? Dus hij is wel onderdeel van de woonkamer, maar het is ook echt een hele aparte ruimte. Dus dat heb je echt, zoals je zegt, je huis eromheen gebouwd. Dat is ook echt zo.
Ja, en ik heb een bijkeuken. Hè? Dat is ook belangrijk. Die er meteen aan de keuken vastzit.
Jaloers.
Ja.
Oké, dus dat is jouw keuken en ik ben wel benieuwd, daar heb je hele duidelijke keuze in gemaakt. Maar als je andere wensen en keuzes hebt, waar moet je dan aan denken? Waar moet je op letten?
Nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende keukens, maar ik zal een paar andere typische keukens noemen. Laat ik zeggen, combinaties van wensen. Wat natuurlijk belangrijk is, zeg maar een opwarmkeuken. Je hebt zeker singles of mensen zonder kinderen, of mensen die bijvoorbeeld in New York wonen, die hebben een keuken waar ze eigenlijk bijna niet koken.
Ja.
Waar je af en toe wat opwarmt, waar je af en toe de take-out uithaalt, waar je soms eens een eitje bakt.
De grote magnetron waarschijnlijk.
Nou ja, precies. En daar is ook niks mis mee. Ik bedoel, als je leven, mensen zoals Gijsbrecht uit Rotterdam, die er prat op gaan, dat die elke dag buiten de deur eet, dan heb je een hele andere keuken nodig. Dat noem ik een opwarmkeuken. Er is niks mis mee. En die kan je dus ook gewoon lekker compact houden. Maar dan moet je dus ook niet al te veel, dan moet je er ook niet al te veel wens in hebben. Dan moet je zorgen dat je het klein en compact houdt. Ja,
en dus ook gewoon niet je laat gek maken door keukenboeren en het heel duur wat doen.
Nee, ja, precies. Ja. Dan heb je helemaal niks nodig. Grote koelkast heb je nodig, verder niet.
En wat bedoel je dan met een werkkeuken? Daar had je het net ook al over.
Ja, werkkeuken is een keuken waar veel en intensief wordt gekookt. Dat is een koken waar echt een keuken waar mensen, en ik denk dat veel van onze luisteraars daarvoor gelden, die gewoon veel verschillende dingen staan te maken. Die staan zelf brood te bakken, die staan jam te maken, die staan kombucha te maken, die staan verschillende spice blends te maken. Er staat pasta te drogen. Dat is een werkkeuken. Ja. Dat is bijna een professionele keuken. Ja. Dan heb je zeg maar wat echt klassiek is, wat de meeste mensen hebben, denk ik, is een gezinskeuken. Zoals een keuken die een soort van woonkeuken is, waar je ervoor kiest om een belangrijk deel van het leven speelt zich daar af. Dan staat er vaak ook een televisie in. Dan zit er soms een zithoek in. Ja. En dan gaan de woon- en de kookfuncties gaan eigenlijk in elkaar over. Dat zijn vaak hele gezellige keukens. Maar vaak niet als je van werken houdt, zijn het geen praktische keukens. Want dan staat allemaal shit op het aanrecht en leuke frutsels en dingetjes. Ja. Dus dat is weer een hele andere keuken.
Ja, dat is een beetje. Ik denk dat mijn keuken een combinatie van werk- en gezinskeuken is. Ja. Hij zit in de woonkamer. Maar we hebben het blad helemaal laten uitleggen. Dus het is echt een heel erg grote keuken.
Ja.
Kan ook heel veel troep verzamelen. Dat is dan weer het nadeel ervan in de woonkamer. Maar oké, en wat hebben we nog meer?
Nou, en wat je natuurlijk ook nog hebt, zeg maar, is de klassieke keuken die gescheiden is van de eetkamer.
Ja, ja.
En
ja.
Die je vaak in, als je klassiekere huizen hebt of rustieke huizen of als je een boerderij hebt, dan zie je vaak dat mensen gewoon echt een helemaal aparte keuken hebben. En ik moet zeggen, nu ik 10 jaar in een open keuken kook, dat ik ook wel de voordelen zie van echt een gescheiden keuken.
Ja, dan kan je gewoon deur dicht doen, hè?
Deur dicht doen, je eigen domein, geen last van mensen die tussendoor komen. En dat heeft ook echt wel zijn voordelen.
Ja, maar dan moet je natuurlijk wel de ruimte voor hebben.
Ja.
Maar dat is natuurlijk, ja.
Ja, en wat wel goed is om dit verband even te noemen, is ik heb heel veel plezier gehad van een boek Keukenideeën van Terence Conran.
Ja?
Is inmiddels een oud boek. Ik zal het ook even in de show notes zetten. Volgens mij in 1992 of zoiets. Sir Terence Conran is natuurlijk oprichter van Habitat, ja, het woonhuis. Maar hij heeft ook een groot aantal restaurants gehad. En hoewel het boek qua vormgeving en qua stijl wat gedateerd is, is het ontzettend goed in het beschrijven van de functies en de voorbeelden en de ideeën. Dus dat is iedereen die bij mij komt met vragen, leen ik altijd eerst dat boek uit.
Dat is goed.
Zeg, ik ga dat boek maar lezen en dan praten we verder.
Ja. Ja, je hebt natuurlijk in Londen heb je de Conran Shop, dus ik alle design dingen. En ik heb ook een kookboek van hem,
ja,
waar alle klassiekers in staan. Dat is ook een heel fijn kookboek.
En ik heb bij een aantal van zijn restaurants gegeten die ook allemaal zeer goed zijn. Nee, dit is echt wel een instituut. En eigenlijk heb ik daarna niet zoveel goede boeken meer gevonden.
Grappig, hè?
Ja.
Oké, dus dat zijn de soort keuken, de wensen. En wat is dan de stap die je gaat maken? Dus je gaat eerst eens nadenken over wat voor soort keuken en dan?
Ja, nou, eigenlijk moet je dan ga je over oplossingen denken. Dan denk je van, nou, je weet van jezelf, je hebt een briefing voor jezelf gemaakt van hoe je je keuken gaat gebruiken. Nou, dan ga je mogelijke oplossingen schetsen. En dat gaat over welke layout je kiest, wat voor indeling. Daar zijn eigenlijk vaste indelingen van, daar kunnen we het zo even over hebben. Welke zones je hebt, want je hebt een aantal functies in je keuken die je eigenlijk in zones kan onderbrengen.
Wat zijn zones dan?
Zones zijn gebieden waar je bepaalde dingen doet. Je hebt bijvoorbeeld, ik zal zo even uitleggen.
Oké, dat komt zo. Ja.
En tenslotte heb je de driehoek.
Ja, dat zei ik net al.
Ja.
Ik ben heel benieuwd. Ja. Maar laten we eerst even over de layout hebben.
Ja, kijk, eigenlijk heb je 5 verschillende layouts voor keukens, grofweg. Je hebt de lijnkeuken. Dat is een keuken waar alles gewoon in 1 rechte lijn staat opgesteld. Dat is wat je in de meeste, wat ik zeg, standaard woningen ziet opgeleverd. Ja. Dat is een lijnkeuken.
Ja.
Gewoon alles op 1 rij. Dan heb je de galerijkeuken. Dat zijn eigenlijk 2 lijnen tegenover elkaar. Dat is buitengewoon efficiënt en zie je in heel veel professionele keukens.
Dus zeggen van al die blokken zo naast elkaar?
Nee, dan zie je, heb je een lijn langs de ene wand en een lijn langs de andere wand.
Okay.
En in het midden sta jij.
Ja, oké.
Ja, dus dan heb je gewoon aan weerszijde heb je werkblad. Dan heb je de keuken met een kookeiland.
Ja.
En dat vraagt veel ruimte. En mensen denken dat het prettig is. Maar ik ben geen fan. Daar hebben we het straks nog even over.
Ik ben benieuwd.
Ja. Dan heb je de L-keuken.
Die heb jij.
Dat heb ik. En vaak wordt die langs de wand gezet. Dat is eigenlijk een lijnkeuken met dan nog 1 tweede wand erbij. En dat laat zich heel goed combineren met een zithoek. Want heb je in de ene hoek van je keuken heb je zeg maar de lijnkeuken. En aan de andere kant heb je een tafel staan.
Ja, ja, precies. Ja.
Ja. En tenslotte heb je de U-vormige keuken. En dat is een keuken die eigenlijk is dat ook de lijnkeuken, dat is de galerijkeuken, dus 2 lijnen tegenover elkaar. Maar die dan helemaal gesloten is. Dus daar word je omgeven door werkblad. En dan ga je eigenlijk, als je kijkt naar het oppervlak, heb je daar maximaal werkoppervlak en bergruimte gegeven de hoeveelheid oppervlakte die je hebt.
Ik vind het fascinerend, want ik heb hier nog nooit over nagedacht.
Nee.
En wanneer ben jij hier dan mee begonnen om je erin te verdiepen? Is dat omdat je vaak je hebt in de professie in de keuken gewerkt?
Ja.
Heeft dat daarmee te maken? Of gewoon,
Eigenlijk gewoon doordat ik tegen het boek aanliep. Tegen het boek aan en daar wordt dit uiteengezet. En eigenlijk als je je dan erin gaat verdiepen, zie je dat het altijd weer terug te voeren is op deze modellen.
Ja.
Ja.
En er zit namelijk de hele tijd, nu je het vertelt, mijn eigen keuken te halen. En ik denk, ik heb inderdaad een lijn, maar ik heb ook een soort van U. En ik heb ook, dus bij mij
is geen U.
Nee, ik heb zeker geen U. Nee. Nou, bij mij is het meer gewoon, ik heb gewoon.
Je hebt een keuken volgens mij, toch?
Voornamelijk, ja.
Ja. Zit er een hoek in je werkblad?
Ja, ik heb een hele lange blad en aan de overkant staan mijn ijskast en er staat één blad tussen.
Ja.
En daar gebruik ik vooral voor spullen neer te zetten en af en toe als extra werkblad.
Ja, dat is een L-keuken. Van bovenaf gezien is het een L. Een
soort van, ja. Maar ik heb nu al genoeg ideeën gedaan dat als ik dat had verbouwd, dan had ik het echt anders gedaan.
Ja.
Dus dit klinkt fantastisch, hè? Dus ik zie ook dingen voor me. Je kijkt ook wel eens in restaurants naar de keuken. Maar dat is natuurlijk onwijs afhankelijk van de ruimte die je tot je beschikking hebt.
Klopt.
En het geld wat je hebt.
Klopt.
Hoe moet je daar mee aan de slag dan?
Nou, kijk, die ruimte die is natuurlijk, dat is je startpunt. Maar wat je niet moet doen is om de huidige situatie, laat ik zeggen, om daar vanuit te werken. De meeste mensen doen dat, die hebben een lijnkeuken en die houden dan een lijnkeuken.
Ja, ik dus.
Ja, maar vaak is het, je moet je daar niet door laten beperken. Want vaak kan je in de ruimte die je hebt meerdere opstellingen kwijt.
Ja.
Dus je kan van een lijn kan je een L-vormig maken. Dat jij bijvoorbeeld gaan. Je kan er ook een galerij van maken. En vaak is een betere indeling een veel grotere win dan een nieuw apparaat of nieuwe kastjes. Dus om goed te kijken naar die layout, dat is uiteindelijk in je kookplezier, je efficiëntie en ook de efficiëntie van je geld uitgeven, beter om daar iets in te verbeteren dan om er apparaten en of gadgets tegenaan te gooien.
Ja, dat is herkenbaar. Je had het net over zones.
Ja.
Integreerde mij. Wat is dat? Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat gaat over dingen die iedereen doet in de keuken. Eigenlijk taken die je uitvoert.
Ja, ja.
En daarin heb je er ook weer vijf. De eerste is de bewaarzone. En dat gaat over het bewaren van eten, koel, droog en vries.
Ja,
Jij hebt de belangrijkste bewaarzone is je koelkast.
Ja.
Vervolgens heb je je voorbereidingszone. Dat is waar je snijdt.
Ja.
Maar ook waar je groenten wast. En waar je eigenlijk meestal je dingen, waar je uitjes staat te snipperen. Waar je al dat soort dingen doet.
Absoluut.
Dan heb je de kookzone. Dat is gewoon waar je fornuis is. Ja. En vervolgens heb je je afval- en spoelzone. Want nadat alles opgegeten is, komt het ook terug. En ja, dan in moet bergen. Je daar wat mee. Ja, ja in berg. Exact.
En met pubers, die willen niet altijd een shit opruimen.
Exact. En vervolgens heb je een opbergzone. Want je hebt allerlei apparaten die je niet continu nodig hebt.
Ja.
En die moet je ook ergens
krijgen. Daar heb ik dus nu echt een probleem mee.
Ja, dat
want
is
ik
maar
heb een kippenoventje. Die staat nu in de gang. En dus ik heb al besloten om mijn voorraadkast om daar in te gaan timmeren. En daar opnieuw ruimte te creëren. Want anders moet ik het in de berging zetten.
Nou ja,
en dan gebruik ik het dus minder. En al die dingen die je nu noemt, hè, dat is allemaal in de keuken? Of kan je het anders aanpakken?
Ja, je doet het. Meestal doe je het allemaal in de keuken. Maar het zijn activiteiten die je vaak op andere momenten doet. Want
ja,
het voorbereiden, het snijden. Eerst ga je als je naar de cycle kijkt, dan kom je binnen met de boodschappen. Dan ga je eerst de opbergzone in. Vervolgens ga je voorbereiding doen. Dan ga je van je opbergzone ga je naar je voorbereidingszone. Dan ga je koken. Dan ga je van je voorbereidingszone naar je kookzone. Dan serveer je het uit. Dan komt het terug en dan gaat alles in de afval- en de spoelzone. Dus je gaat wel een soort van cyclus door.
Ja, maar weet je Jeroen, dit vind ik dan wel echt interessant. Want het klinkt enorm nerdy.
Mm-hmm.
En enorm, procesmatig.
Ja.
Maar dat is het niet, toch? Het is echt, want jij hebt dat nu in keuken waar dat niet is.
Ja.
Kan je wat voorbeelden noemen wat als je dat verkeerd aanpakt, waar je dat tegenaan loopt?
Nou ja, kijk, wat je dan krijg je problemen als je elkaar in de weg gaat lopen. Dan krijg je dat iemand bezig is de afwasmachine in te ruimen en jij daardoor niet verder kan met het snijden van gerechten.
Herkenbaar.
Dan krijg je dat je bijvoorbeeld als je de afwasmachine leeghaalt, dat je dwars door de keuken moet lopen om alles op te ruimen.
Ja.
En dat de afwasmachine leeghalen dus vooral een oefening in lang lopen is. Dan krijg je dat als je geen goede afval of spoelzone hebt, dat na een etentje of na de eerste gang ineens je werkblad vol staat met alle shit, omdat daar geen goede plek voor is.
Ja, en je kan, wat je eigenlijk zegt, is of je heel veel ruimte hebt of heel weinig ruimte. Het kan in wezen allebei, toch?
Ja, en je moet er vooral over nadenken, hoe belangrijk zijn die verschillende zones en kan ik ze een beetje uit elkaar trekken? En dat is ook het moment om over de driehoek te gaan praten.
Nou, vertel eindelijk eens wat dat is met de driehoek, want ik ben echt super benieuwd.
De driehoek is heel simpel. De driehoek bestaat uit je koelkast, je gootsteen en je fornuis. Dat is namelijk, als je kookt, is dat de plek waar je continu doorheen en weer loopt.
Je spoelt dingen af, je spoelt dingen om, je pakt iets uit de ijskast, exact. Je doet het in de pan, de pan is heet.
Exact, en daar loop je dus continu rond. En wat je wil is dat die driehoek zo klein mogelijk is en dat er geen obstructie in zit.
Ja.
En dat is echt, daar wint 30 centimeter, maakt daar al een groot verschil. Ik kan je een voorbeeld geven. Een goede vriend van mij, die heeft een huis ergens in België. En die heeft midden in de driehoek staat een eettafel.
Ja,
ja, daar word je echt gek. Want dat betekent dus dat als je iets uit de koelkast wil hebben, dat je om die hele eettafel heen moet lopen. En als er 8 mannen aan zitten, die achterover geleund zitten, luidruchtig zitten te lachen, dan zit dat je ontzettend in de weg. Ja. Dus je moet die driehoek gewoon uittekenen en zorgen dat die zo klein mogelijk is. Bij mij, ik heb een grote keuken. Mijn langste werkblad meet bijna 6 meter. Ja. Maar mijn driehoek is 80 centimeter.
Oké. Okay.
En dat zorgt ervoor dat je ontzettend efficiënt kan koken.
En dat werkt ook, want dat heb jij dus nu in je eigen keuken.
Ja, dat werkt. Ja, het enige probleem is dat er kan maar één iemand in die driehoek staan.
Ja, ja.
En dat krijg je dus wel. Dus dan moet je eigenlijk, als ik met meer mensen sta te koken, dan doen die dus vooral voorbereidende dingen. En dan doen ze dat op andere voorbereidingszones. Want ik heb een aantal plekken in mijn keuken, bijvoorbeeld bij de afwasmachine. Daar kan je ook voorbereiden. En ik heb ook nog op de kop van de keuken zit ook nog een plek waar je kan voorbereiden. En dus als ik weet dat ik met meer mensen ga koken, dan maak ik die voorbereidingszones ook vrij.
Ja, maar wat ik dan wel weet van jouw keuken, is dat jouw afwasmachine staat echt op een hele andere plek dan in de meeste keukens van mensen.
Ja, die staat helemaal achterin mijn keuken.
Helemaal ver weg.
Die staat helemaal ver weg. En die staat het vers weg van de driehoek. Want dan heb ik er namelijk geen last van als er wordt ingeruimd, wordt uitgeruimd. Dus ik sta te koken. En die staat tegenover de servieskast.
Ja, precies. Waar je alles opruimt.
Ja, en de meeste mensen zetten hem natuurlijk zeg maar vlakbij de gootsteen.
Naast de gootsteen.
Ja, want dan kan je afspoelen en meteen erin. Maar ja, als dat dan in je driehoek staat, is dat heel vervelend. En wat je dan, dat heeft vaak ook te maken met gewoon efficiëntie van aansluitingen. Maar ja, dat is dus een soort van pennywise pound foolish. Zeg ik, verleg dan die aansluiting en zet hem gewoon ergens waar die buiten de loop is.
Ja, maar in principe is dat te doen, toch? Gewoon een ding doortrekken.
Een buisje doortrekken. Ja. Ja, dat is niet zo ingewikkeld. Dus ik vind dat vaak de afwasmachine, en dat is ook wat keukenleveranciers dan doen, die denken dan lekker simpel, ik zet het naast elkaar. Dan hoeven wij geen leidingen te verleggen.
Ja, ja.
Ja, nee, niet.
De lengte is precies wat die afstand inderdaad.
Exact, ja.
Ah ja. Nou goed, dan de volgende stap die je gaat doen, denk ik, is dat je een schets gaat maken, toch? Je gaat opstellingen doen, althans dat begin ik nu in mijn hoofd al te doen, een soort van welke zones zetten, wat is je ruimte, je gaat een soort plattegrond maken.
Ja, precies. En daarna ga je pas nadenken over materialisatie, apparatuur en kasten. Dus de eerste stap is die schets, die indeling, van boven af aan, U-vormige keuken, L-vormige keuken, waar zit welke zone? En dan is het eigenlijk invulling.
Ja, en dan ga je naar een keukenleverancier.
Dat kan, maar die keukenleverancier, daar heb ik het net al over gehad, die sturen toch vaak op, die hebben natuurlijk andere belangen dan jij. Die willen een keuken verkopen met zoveel mogelijk apparatuur en met zoveel mogelijk gadgets en zo standaard mogelijk. Je hoeft niet naar een keukenboer.
Nee,
je kan ook gewoon naar een aannemer gaan of naar een timmerman of dat soort mensen, die kunnen daar ook goed in helpen. Maar die zullen allemaal een briefing nodig hebben. En als jij dus je eigen schets hebt gemaakt, zijn er een afspraak gaat met de keukenboer en zegt, luister, dit is mijn keuken, dit is wat ik er ongeveer in wil en wil hierom, dan heb je ook een heel ander gesprek waarin jij in de driver's seat bent, in plaats van dat je afhankelijk bent van hun belangen en hun commerciële proces.
Hoe ging het bij jou dan toen het eind?
Nou, ik had van tevoren vrij goed bedacht wat ik wilde. En ik heb gekozen voor een keukenleverancier die ook heel waar ik gewoon van tevoren meteen heb gezegd hoe we het gingen doen.
Okay.
Ik heb gezegd, ik heb een keuken en ik weet precies wat ik wil. En ik ben heel benieuwd naar jouw feedback daarop. Maar en ik wil daar gewoon een scherpe offerte voor. En als wij er hier uitkomen met een scherpe offerte, ga ik niet bij iemand anders opvragen.
Okay, ja.
Maar daar ben ik heel... Maar ik wist precies waar ik wat wilde hebben, hoe ik het wilde materialiseren. En bovendien heb ik heel bewust gekozen voor één keukenmerk, omdat ik hun ontwerpfilosofie heel erg geloof.
Okay.
Dus en dat hangt natuurlijk... Die keuzes die je daarin maakt hangen ook wel weer af van waar je aansluitingen zitten. Want dat is natuurlijk wel iets waar je rekening mee moet houden.
Precies, ja.
Waar zit je water, je gas en de meest onderschatte afzuiging?
Ja, daar heb je iets mee, hè?
Ja, ik ben daar heel uitgesproken in. Kijk, afzuiging is, zeker als je een open keuken hebt, is essentieel. Het hangt een beetje af van je kookstijl en je type gebouw. Maar de overlast die je kan hebben van kookgeuren, die is echt vervelend.
Oh, ik kan daar echt zo over mee praten.
Ja.
Want ik woon in een nieuwbouwpand met mechanische ventilatie.
Ja.
Daar heb ik een hele mooie afzuigkap, maar dat doet helemaal niks.
Nee.
Want als ik daar een motor in zet, blaas ik het bij mijn buren naar binnen.
Ja.
Dat mag ook niet.
Nee.
Dus bij mij is het, ik moet echt regelmatig mijn keuken ontvetten. En dus mijn woonkamer.
Ja.
Dus dat is mijn allergrootste irritatie.
Ja, en heel veel mensen onderschatten dat. En het hangt een beetje van je kookstijl af. Maar ik heb een kookstijl met veel grillen, veel frituren, wokken, stoven. En dan moet afzuigen, moet echt afzuigen zijn. Moet niet recirculatie zijn, niet een afzuigkap die het boven je fornuis wegzuigt en dan weer de woonkamer inblaast. Je moet gewoon hebben, het moet van boven zijn,
ja.
Niet van opzij, van boven. Het moet hard zijn en het moet naar buiten zijn.
Ja.
Echt no compromise. Als je hem aanzet, moeten de ramen naar binnen bol gaan staan. Het moet anders zuig je niet af. Dan is het een beetje lucht rondpompen.
En hoe doe je het met een kookeiland dan? Want dan, waar laat je dan die afzuiger?
Nou ja, dan moet dus boven je kookeiland.
Ja, ja.
Dat is waarom ik vaak kritisch ben over kookeilanden. Dat is, kijk, een kookeiland, daar kun je twee dingen op doen. Of je hebt daar je voorbereidingszone en dan heb je daar je gootsteen zitten. Dat betekent dus dat je afvoer aan de onderkant moet hebben. Of je hebt daar je kookzone en dan moet je afzuigen aan de bovenkant hebben.
Ja.
En afzuigen aan de zijkant op je kookeiland, het werkt niet.
Ja.
Als je een kookeiland hebt, heb je dus een kap daarboven hangen.
Jij bent geen fan van kookeilanden, nee, weet ik.
Ja.
Heb je nog andere redenen waarom dat niet slim is?
Ja, omdat het vaak dus niet goed is uitgevoerd.
Ja, ja.
Omdat er dan meestal is een kookeiland wordt uit het fornuis opgezet. Want als je het fornuis erop zet...
Dan kijk je naar de mensen, dan kijk je je kamer in.
Dat... Ja, dan hoef je geen afvoer aan de onderkant te hebben. Want als je natuurlijk je gootsteen daarop zit, dan moet je je riolering, zeg maar, je vloer in wegvoeren.
Ja.
Dus het is meestal de goedkoopste oplossing om gewoon een kookeiland te nemen met je fornuis erop. Maar dan willen ze er geen afzuigkap boven hebben. Want dat wordt natuurlijk ook constructief best ingewikkeld om daar een stevige afzuigkap te maken. En bovendien moet je dan ergens heen met die lucht die je daar creëert.
Ja.
Dus wat je ziet is dat er dan wel een fornuis op wordt gezet, maar geen goede afzuiging erbij. En vervolgens zie ik vaak dat zo'n kookeiland dan eigenlijk verwort tot een soort van hangruimte en aflegplek voor rotzooi. Want echt er lekker aan zitten kan niet, vanwege de hoogte en toch lastig om dan een soort krukje te vinden.
Ja, je moet echt wel,
je zit met je knieën eronder.
Ja,
ja, precies.
Ja.
Of het wordt dus een soort van plek waar alleen maar de fruitschaal staat.
Ja.
Ja, en dan vind ik het gewoon dat hij heel veel ruimte inneemt en eigenlijk niet zoveel toevoegt.
Grappig. Hey, laten we het eens hebben over jouw keuken. En even alles wat we net besproken hebben, even stap voor stap doornemen met wat voorbeelden die jij hebt gedaan.
Ja.
Begin eens even waar je voor gekozen hebt. Wat voor soort merkkeuken?
Ik heb uiteindelijk gekozen voor een Boelthaup keuken. Boelthaup is een Duitse fabrikant van keukens. Die zijn al jaren hebben een hele sterke ontwerpfilosofie. Dit gaat geen Boelthaup commercial worden, maar zij komen eigenlijk uit de traditie van Bauhaus. En hebben daarin een hele vorm volgt functie. Dus het is een hele functionele keuken. Bovendien heel duurzaam, heel strak. En zij waren ook voor mij een goed sparringspartner toen ik zo goed voorbereid binnenkwam.
Okay.
Dus dat vond ik een serieuze leverancier. Dus ik heb eigenlijk bijna religieus gekozen voor Boelthaup.
Okay. Kan je iets delen van jouw keuken?
Ja, ik zal de tekening van mijn keuken op in de show notes zetten.
Nou, leuk.
Dan kan je zien hoe die eruit ziet. Maar ik zou het eigenlijk eerst even willen hebben over werkblad. Wat voor werkblad heb je om op te werken? De grote uitdaging daarin is eigenlijk iets dat ook heel functioneel is, waarvan je ervoor zorgt dat het alles wat je op dat werkblad doet aan kan. En ik ben bij RVS uitgekomen omdat alle vormen van natuursteen of kunststoffen eigenlijk te kwetsbaar zijn. Ja. Natuursteen, als je er tomatensaus op knoeit, heb je een rode vlek. Als je er azijn op knoeit en je laat het 20 minuten liggen, dan bijt het uit. Ja. Dus het kan voor de uitstraling wel mooi zijn, maar uiteindelijk vind ik gewoon een RVS het best. Ja. Bovendien heb je dan dat je gootsteen daarin verwerkt kan worden. En wat ik heb laten doen, is ik heb een enkele gootsteen gekozen.
Ja.
Maar ik heb daarnaast een 5 centimeter verdiept vlak laten maken. Wat eigenlijk naadloos overloopt in mijn gootsteen. En daardoor heb ik als ik met natte dingen op mijn snijplank werk, als ik een natte vis heb, ja, dan loopt dat allemaal de gootsteen in.
En je snijplank is daarin weggewerkt, hè?
Ja, ik heb een snijplank. Ja, precies. En dat is gewoon een IKEA-ding, overigens. Dat is gewoon een IKEA-plank die ze hebben en die ligt daarin. En die kan ik onder mijn kraan schuiven. Nee. Als ik een vis sta schoon te maken, ja, en die kan ik naar de andere kant schuiven. Slim. Dus dat werkt heel goed.
En met zo'n RVS kan je ook een hete pan gewoon op het
aanrecht staan. Ja, ik kan daar gewoon een hete pan op zetten.
Ja, dat is mijn probleem, ja.
Ja. Ik kan er hete pannen op zetten. Ik kan daar dingen op laten vallen. Ik kan er brood op maken. Ik vind RVS echt ideaal. En mensen zeggen, je ziet vingers. Ja, dat is ook zo. Maar ik ben niet zo. Mijn keuken is zo smerig dat ik.
Nou, dat valt voor mij.
Nee, maar.
Weet je, ik zie er wel beter uit dan mijn keuken.
Ja, maar. Vingers.
En dat is dan koelkast en vriezer. Hè? Ja. Dus ik merk nu ook bijvoorbeeld. Daar heb je ook in het weekmenu over gehad. Dat mijn vriezer is altijd vol.
Ja.
En ik zou eigenlijk een veel grotere vriezer willen hebben dan nu. Hoe heb jij dat aangepakt?
Nou, ik heb twee belangrijke keuzes gemaakt. Ik heb er één voor gekozen om mijn koelkast en mijn vriezer helemaal te scheiden. Dus ik heb geen koelvries combinatie. Maar ik heb een koelkast die is 1,80 hoog en die is helemaal koelkast.
Ja, dat wil ik ook.
En de reden is dat het scheiden van die koelkast en vriezer, dat neemt ook weer ruimte in. Want dan zit er zo'n soort van scheidingspaneeltje in of wat dan ook.
Dan moet hitte weg en zo.
Dan moet hitte weg, dat neemt allemaal ruimte in. En bovendien, die vriezer heb je eigenlijk maar weinig nodig. Die vriezer namelijk, daar haal je heel af en toe wat uit. Maar ik heb mijn vriezer staat bij mij dus in de bijkeuken. Ja, ja. De andere belangrijke keuze die ik heb gemaakt is om voor vrijstaande apparatuur te gaan en niet voor inbouw. En de reden dat ik voor vrijstaand heb gekozen is eigenlijk vergelijkbaar. Omdat de ruimte die je in je koelkast hebt ten opzichte van de ruimte die je inneemt, is bij vrijstaand gunstiger dan bij inbouw.
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Dat heb ik wel. En dus het blok is veel groter dan het normaal als ruimte in zou nemen.
Exact, ja, exact.
En dan nu heb je natuurlijk, hoeveel magnetrons heb je in je keuken staan?
Ik heb geen magnetrons.
dat wist ik natuurlijk wel.
Ik heb was een belangrijke keuze. Ik heb wel twee ovens.
Ja, toch wel?
Ja, ik heb een.
Waarom dan?
Ik heb een gewone oven en ik heb een stoomoven.
Ja.
En eigenlijk is die stoomoven de vervanging voor de magnetron. Want alles wat jij in de magnetron doet, kan ik in mijn stoomoven.
Ja.
Bijna alles. Het enige wat ik niet goed kan is chocola smelten in die stoomoven.
Ja.
Eigenlijk is het enige wat niet goed gaat dat. Maar opwarmen. Warm houden. Die stoomoven, dat is voor mij zeg maar de verrassing. Die heb ik me laten overtuigen door de keukenleverancier. Die zei, dat is echt een goed ding.
Ja. En qua fornuis, wat heb je dan? Heb je gas of inductie?
Ja, dat is een heel verhaal. Ik was altijd een gasman.
We zijn nog maar tegen een uur aan bijna. Dus ik zou zeggen, hou het kort.
Ik hou het kort. Ik was altijd van het gas. Ik heb ook heel erg gekeken. Alleen bij ons op Eiburg ligt geen gas. Ik heb serieus gekeken of ik niet op flessen kon gaan koken. Gasbun kon laten buiten. Dat is zeg maar een soort van buitenkast.
Ja,
die ventilators waar je flessen in kan doen.
En mijn vader bijvoorbeeld ook.
En waar je op flessen kan koken. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Inmiddels vind ik inductie beter dan gas.
En waarom dan?
Om drie redenen. Nog even afgezien van de duurzaamheidsreden. De eerste is dat het is sneller. Ik kan
sneller heet.
Sneller heet. En ik kan echt de kracht die je als je full pool gaat op je inductie.
Ja.
Dat heb je niet met gas. Die is toch trager. Vervolgens is je dynamische range is groter. Je kan
preciezer zijn. Hè?
Ja, dus het is preciezer en het is van heel erg zacht.
Ja, precies.
Als ik op 1 zet, is hij echt, dan kookt hij niet. Ja. Stoven erop gaat perfect.
Ja.
Brandt ook niet aan. Heb ik geen warmverdeelplank nodig. En als ik hem op max zet, gaat hij echt heel hard. En hij is preciezer. Want omdat je in stapjes van 10 geeft, kan je heel precies tikkie eraf, tikkie erbij. En ook niet onbelangrijk, Als je het niet gebruikt om te koken, kan je het gebruiken als voorbereidingsruimte.
Ja, je werkblad wordt veel groter.
Je werkblad wordt veel groter. Het enige, er zijn wel een paar nadelen aan inductie. Wat ik mis is, ik vind het geluid van een gasfornuis.
Ja, ja.
Daar heb ik een heel goede feedback in, dat ik weet hoe hard die gaat.
Ja, dat is waar.
Dat je, dan weet je precies, dat is een soort van, dat had ik onderschat.
Ja, grappig, dat heb ik ook, dat je kookt ook heel erg op gehoor.
Op gehoor, ja, precies. Ja. En dat mis je hier. Wat bovendien een nadeel is, dat je natuurlijk allemaal nieuwe pannen nodig hebt. En het laatste is, je moet wel krachtstroom hebben. Want wil je echt die dynamische range kunnen gebruiken, wil je op al je pitten fullpool kunnen gaan, dan moet je gewoon een driefase aansluiting hebben. Dus dat is qua infrastructuur, is dat nog wel even een dingetje.
Ja, dat is dus wat je dan, als je in een huis woont, moet je dat dus apart laten aanleggen.
Je moet gewoon 3 groepen daarvoor vrij hebben.
Ja, precies.
Ja, dus dat is wel een ding, ja.
Hey, en wat is nou een ding in een keuken, een tip, wat niet kan ontbreken? En wat
waar ik heel erg blij mee ben, is mijn koeker.
Ja.
Die kokend waterkraan. Dat is zowel het concept van een kokend waterkraan, want je realiseert je niet hoe vaak je kokend water gebruikt, maar of het voor pasta koken is, of voor eieren koken, of voor thee zetten, of voor tomaat ontvellen. Dus je gebruikt heel veel kokend water. En die koeker, het scheelt gewoon heel veel tijd dat er meteen is. En daarbij ben ik echt een koeker het bedrijf fanboy.
Ah, ja?
Ik heb nog nooit een leverancier van apparatuur gehad die zo servicegericht is en oplossingsgericht. Ah, ja. En dat ging echt, ik heb een paar keer probleempjes gehad. En dan lossen ze dat meteen op, ook buiten de garantieperiode. Ze sturen spullen op, ze praten je doorheen hoe je het moet oplossen. Echt alles wat je, everything you've ever wanted.
Ja, dat is dus een van de dingen die door jou en andere vrienden die ook gezegd hebben, je moet gewoon een koeker kopen.
Ja.
De aanschafprijs is vrij hoog.
Ja.
Dus dat is echt wel een drempel om het te doen. Maar dat is ook mijn tip aan iedereen.
Ja.
En iedereen die hem dan genomen, die hem heeft, dan vraag ik altijd, en bevalt het? Nou, iedereen is echt fantastisch, is het?
Ja.
Dus, dan zijn we er wel, hè, toch?
Ja. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. De online productie van show notes en de recepten door Corianne van Dodewaard-Straathof. Reacties kun je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.com of jonas@watschaftepodcast.com of stuur een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
Elke 2 weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. En meld je ook voor de nieuwsbrief aan, want dan krijg je een seintje als die live staat en ook meteen alle recepten erbij.
Help ons door de podcast door te sturen naar 1 iemand die ook van lekker eten en drinken houdt. En laat een review achter op Apple Podcast. Hebben we nog leuke reacties gehad, Jonas?
We hebben een leuke reactie, maar laten we hem gewoon even voorlezen. Dan kunnen jullie zelf beoordelen. RF Titel heeft die zonde van je tijd. 1 ster. Verspil je tijd niet met het onnozel gebrabbel van deze omhooggevallen lui die zich graag decadent voor willen doen. Als je kwaliteit zoekt, zijn er meer dan genoeg creatieve fijnproevers met podcasts die verstand van zaken hebben en oprecht grappig zijn. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Sla deze arrogante boomers over.
Ja, ik vind het heerlijk dat iemand zo boos wordt dat hij de moeite neemt om deze bozige reactie te plaatsen. Dan een positieve reactie ter afsluiting. Ha, Jeroen en Jonas, wat een leuke podcast maken jullie zeg. Ingestapt op de zuurdesem afleveringen, maar vervolgens in de binge-modus geraakt, zoals dat gaat. Woon nu 1,5 jaar met mijn gezin in Jeruzalem voor mijn werk in Ramallah, Palestijnse gebieden. De beste falafel en hummus die ik hier heb gegeten was bij Abu Shukri in de oude stad van Jeruzalem. Je weet niet wat je proeft. Voor als de wereld ooit nog open gaat en jullie de kans krijgen deze gekke plek te bezoeken. Jullie waren me trouwens bijna kwijt door de opmerking dat Nablus in Israël ligt. Sorry. Hoe dan ook, veel dank voor de leuke luisteruren en de inspiratie. Voor heel veel lockdown koken. Heel veel succes en plezier op jullie culinaire avonturen. En die kwam via Bernard via de Insta DM.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Op zoek naar nog meer lekker luistervoer? Check dan Smaakmakers in je favoriete podcast-app. In elke aflevering heb ik een goed gesprek over eten en drinken.
En het enige wat zij deed was zout, peper, olijfolie, een beetje invrijven, de oven in en na een uur kwam die eruit en was die geweldig lekker.
In de meest recente aflevering hoor je Charlotte Klein. Zij schreef een heerlijk boek over de geschiedenis van eten onderweg. Vol verhalen over de decadentie aan boord van de Orient Express, het eentonige eten op een VOC-schip of de zoektocht naar de beste maaltijd voor in het vliegtuig.
Eigenlijk zouden we allemaal Indiaanse curry's moeten eten. Maar dat is cultureel gezien dan weer te ingewikkeld. Dus ik denk, Lijkt me een goed idee.
If you're listening. Ja. Smaakmakers verschijnt elke 2 weken. Dus luister nu via Spotify, Apple Podcast of smaakmakerspodcast.com.